Een hele goede morgen, lieve mensen. We gaan een bakkie doen weer op deze vrijdag 12 april. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Kom gezellig binnen. Pak wat koffie of thee of wat je ook graag drinkt. Ik heb hier wat koffie staan. Gaan we even een slok nemen en eventjes weer in de actualiteiten duiken natuurlijk. Iets later dan gepland. Gisteren wilde ik eigenlijk streamen en eigenlijk woensdag al. Maar ik voelde me niet helemaal on top of my game, zoals het heet. Wat drukte op de achtergrond en wat ruis en zo in andere dingen die ook moeten gebeuren. Dus vandaar wat later. Maar ik heb de onderwerpen lekker opgespaard voor jullie, dus we gaan het even uitpakken allemaal. Dus kom gezellig binnen. Ondertussen like, deel natuurlijk deze uitzending met anderen. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Foei, doe dat nu gelijk. En doe hieronder ook een donatie. Als je iets kunt missen, wordt erg gewaardeerd. Dat kan via de linkjes hieronder. En dan houden we het bakje in de lucht. Goed, welkom in de chat ook. Ik zie veel mensen binnenkomen. Bas, Wijnand, Jan-Peter. Bekende namen natuurlijk, uiteraard. Janna, Frederik. Goedemorgen. Ja, we moeten even samen wakker worden hoor. Ik ben ook nog een beetje... Ik weet niet, het is toch een beetje ochtendgevoel altijd. En dan, ja, soms dan ben je s'avonds helemaal bezig met al die onderwerpen. En dan denk je, ach, wat is het allemaal erg. En 's ochtends ziet het er toch altijd een beetje anders uit. En zie je ook een beetje de waanzin ervan natuurlijk. Maar het onderwerp wat ik ga bespreken met jullie, het verbieden van politieke partijen, vind ik wel dusdanig eng dat we dat wel eventjes serieus moeten analyseren, denk ik. Wat is daar aan de hand? En, even kijken, ik wil ook nog even stilstaan bij de rel, wat is het, ophef rond Haptamu, heet die, volgens mij, De Hoop, die PvdA GroenLinks Kamerlid, die nu is, een soort van, voor de tweede keer zou je kunnen zeggen, is geadopteerd door de Nederlanders. Hè? Hij is al geadopteerd toen destijds uit Ethiopië, is opgegroeid op het Friese platteland en kwam in opspraak, althans hij niet, maar Johan Derksen kwam in opspraak omdat hij zei dat hij niet echt een Fries is natuurlijk. Er werd lacherig over gedaan aan de borreltafel van Voetbal Insight, of hoe heet het ook weer, programma. En de rest is history. Hè? We hebben gezien hoe zelfs Mark Rutte in het Fries ging twitteren daarover om deze jongen een hart onder de riem te steken, want hij is toch wel degelijk een echte Fries. Dus ik heb daar eens even over na zitten denken wat ik daarvan vind. En ik heb daar dus een mening over. Dus dat ga ik ook even met jullie delen. Ik denk dat dat iets zegt over ons ook. En niet zozeer over Derksen of over meneer De Hoop zelf. Hoe wij dus zo heftig reageren op zo'n voorval. En dan wil ik nog naar een artikel van... de website Unheard, wat ik heel goed vond. Dat heet Dood door Decadentie, over de politiek van decadentie. En dat sluit weer heel goed aan bij de simultane, kan je wel zeggen, wetgevingsprocessen momenteel rondom de transgenderwet. En dat heet zo in Nederland althans. In Duitsland heet dat de Selbstbestimmungsgesetz. En die wordt vandaag in de Bondsdag, wordt daarover gestemd, over die Selbstbestimmungsgesetz. Oh, wow. Ik moet nog even mijn mond een beetje opwarmen. En ook in Zweden speelt dit. Hè? Dus er wordt nu overal een wet gemaakt om het makkelijker te maken om van geslacht te veranderen. Want dat zijn immers de grote problemen van deze tijd, dat mensen niet kunnen veranderen van geslacht. Daar wordt nu zoveel energie in gestopt dat je je afvraagt, wat is daar aan de hand? In Nederland is die trouwens afgeketst door de nieuw sociaal contract. Die wil dat die wet wordt ingetrokken. Tot grote woede van natuurlijk linkse partijen. Maar dat past dus een beetje in dat decadente verhaal. Ik heb niet echt een volgorde gemaakt, zie ik. Maar goed, ik ga gewoon beginnen denk ik met Haptamu. En ik wil nog even afsluiten met dit boek wat ik las... Oog in oog met het beest van Naomi Wolf. Ik denk dat velen van jullie die alternatief nieuws volgen, alternatieve kanalen volgen, haar vorige week, of wat is het alweer langer geleden, hebben gezien toen zij in Nederland was. Ze heeft bij Karel van Wolferen gezeten, ze heeft bij Blackbox gezeten. Nog wat andere mensen volgens mij om over haar boek te praten. Het is dus vertaald in het Nederlands. Het gaat eigenlijk over haar proces als journalist, als onderzoekster. Haar proces rondom eigenlijk het ontwaken, maar ook dus het realiseren eigenlijk wat er is gebeurd in de afgelopen 4 jaar tijdens de coronaperiode. En hoe mensen zich hebben gedragen en hoe het kwaad zich eigenlijk heeft getoond aan ons. En zij wint daar geen doekjes om. Dus dat is een interessant boek. Ik ben ook wat kritisch, maar dat komt dan, dat zal ik zo meteen wel even uitleggen. Maar dus ik heb dit gelezen. Het is wel fijn. Het was een tijd geleden dat ik een boek heb gelezen. Dus de kop is er af. Even kijken. Even kijken. Iemand is hier voor het eerste keer live. Nou, hartstikke leuk. Welkom. Ja, ik ga even met de hoop beginnen, want dat is nu nog vers. Het is nog steeds trending op Twitter, zag ik. Fries is trending en die Derksen is trending en iedereen is daar mee bezig. Het is een soort snack, een soort ophefsnack weer. Maar er zit wel weer een diepere laag in. Hè, die ontdek ik dan weer, hè, bij Bakkie vinden we die natuurlijk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met met de identiteitscrisis waar we denk ik als land of als Westen zelfs in zitten. En ik vind dat de reacties op dit verhaal, hè, dus het omarmen van Haptamoe, hè, dus hè, onze Haptamoe, hè, had Jesse Klaver het over. Maar op alle fronten eigenlijk. Hè, dus zowel links als rechts zijn eigenlijk het allemaal eens dat Haptamoe de Hoop gewoon een Fries is. En die hoort er gewoon bij. Dat moet allemaal even genoemd worden. Alsof dat een, hè, alsof dat een vondst is dat wij mensen niet... Hè, dus, erbij betrekken. He, dus een soort van, jij bent ook echt een Fries. En dat moet iedereen dan even gezegd hebben. Anders dan is het onduidelijk of zo. En het is een symptoom van een identiteitscrisis dat dit gebeurt. Want, ik zal uitleggen waarom. Want dat nationalisme, wat wij dan ineens zo vieren via die ander, zeg maar. Dus via één persoon. Die we er dan weer bij halen. Die is dan even verstoten door Johan Derksen. En wij halen hem allemaal massaal weer binnen in ons midden. Want hè, je mag, deze jongen is toch echt wel een Fries. Want hij spreekt ook Fries. En hij had natuurlijk een hele sympathieke boodschap. Had hij achtergelaten op de social media kanalen. Waarin hij dus even met een beetje een vrolijke, optimistische noot vertelt over zijn achtergrond. En ook... beetje in de sfeer van dat hij er niet echt mee zit. Maar wel even, hè, je moet wel even weten, beste mensen, dat het niet uitmaakt. Je moet je niet laten bepalen wie je bent door wat een ander vindt. En dat soort dingen. Dus iedereen vierde dat helemaal. Wat een ontzettende leuke jongen. Man, ik weet niet eens hoe oud hij is. Maar ja, en ik was daar ook niet ongevoelig voor. Ik denk dat dat inderdaad een prima boodschap was die hij achterliet. Niet rancuneus enzovoort. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk discriminatie.nl, een van haar discriminatiemeldpunt, daar geen genoegen mee nam. Er wordt nu aangifte gedaan tegen Johan Derksen wegens discriminatie. Het moet... Die gifbeker of die beker moet helemaal leeg, zeg maar. Het moet helemaal uitgespeeld worden, zodat iedereen weer weet waar we moeten staan en hoe we omgaan met mensen van kleur, zullen we maar zeggen. Want dat is natuurlijk wat er een beetje boven hangt. Maar goed, ik had een aantal dingen erover opgeschreven en ik wil eigenlijk ingaan dus op die reactie en de aard van die reactie. Wat ik al zei, hij is een soort van nogmaals geadopteerd, hè, dus door Nederland. En Nederland verlekkert zich op het moment aan het tonen van de goede wil via Haptamoe. Haptamoe is hier eigenlijk een voorbeeld van het racisme van lage verwachtingen. Hij kan niet, het is niet genoeg dat hij zelf zegt van, dit is hoe het zit, ik ben een echte Fries, Johan Derksen, pas op, hè? Dit is niet hoe we daar naar moeten kijken. Nee, het is echt ook een... Wij maken onszelf daar eigenlijk onderdeel van. De reactie is overtrokken. Hè, dat is al duidelijk dat ik dat vind. Maar het is ook zo dat het Friese cultureel erfgoed eigenlijk zelden tot nooit nog iets is waar wij dus zo op die manier voor opkomen. Hè? Dus het Friese gevoel, Fries zijn of het lokale nationalisme, kun je het noemen. Dat is eigenlijk een lastig iets geworden. Hè? Die identiteit op die manier bekrachtigen. En het gebeurt dus nu alleen maar via de ander, ja, die dus niet een typische Fries is, maar via die ander kunnen we dat nog wel. Dus iemand die er anders uitziet, dan kunnen we ineens onze eigen identiteit weer vieren, als het ware. Ik schreef ook op, nogmaals, het is alleen via de ander dat iets bekrachtigd wordt. Het Nederlanderschap is al jaar en dag een identiteit waar je bij aanhaakt, zodat wij kunnen zeggen dat het goed is, dat het genoeg is, dat er moeite wordt gedaan om erbij te horen. Zo kunnen wij voelen als Nederlander, of als Fries dus, wie wij zijn in een tijdsgeest die elk aspect van het Nederlanderschap uitkleedt of heeft uitgekleed. Het is een vorm van surrogaat nationalisme bij gebrek aan een eigen vitale identiteit. Was dat laatste wel het geval, hè, waren wij als Nederland of als Friesland vitaal en zelfverzekerd in onze identiteit, hè, dan was de uitspraak van Derksen niet heel bijzonder geweest. Dan hadden we had het niet zoveel stof doen opwaaien. Dan hadden we het verwezen naar van de kroegpraat, als het ware. Dat is niet iets waar we nou heel erg van schrikken. Hè. Dat zijn dingen die gewoon worden gezegd. En dan zou discriminatie.nl dat ook niet hoeven bevechten. Waarom moet discriminatie.nl aangifte doen, terwijl dus Haptima de Hoop dat zelf niet wil doen? Hè, dus, want hij zegt, hè, de Hoop zegt zelf, hè, in het programma bij gisteravond zei hij, laat je niet door iemand vertellen wie je bent, waar je thuis hoort en hoe je je mag voelen. Ja, maar hij voelt zich dus niet voldoende gediscrimineerd om aangifte te doen. Maar discriminatie.nl vertelt hem dus eigenlijk hoe hij zich moet voelen. Jij moet je nu gediscrimineerd voelen, racistisch bejegend voelen. En wij gaan namens jou, gaan wij aangifte doen tegen Johan Derksen. Om de norm weer recht te zetten, om het weer te bekrachtigen. Hoe wij hier met elkaar omgaan in dit land. Dus de Hoop voelt zich helemaal niet op een strafbare manier, laat ik het zo zeggen, gediscrimineerd. Maar discriminatie.nl beslist voor hem dat dat toch wel het geval moet zijn, toch? Want wij zijn nu allemaal Haptima de Hoop. Wij zijn allemaal Haptima de Hoop. En wij voelen ons allemaal persoonlijk aangetast in onze, in het gelijkheidsdenken of zoiets. En iedereen hoort er in Nederland bij. Dat willen wij graag weer bekrachtigd zien. Dat wij er zo over denken. Dat is wat hier aan de hand is, denk ik. Wat wij doen is wij vertellen de Hoop dat hij toch heus een Fries is, meer dan wat ook. Dus dat is wat wij graag hem willen vertellen. Het is helemaal niet nodig, hij heeft dat helemaal niet nodig. En er waren ook een aantal reacties op X die dat precies uitdrukten. Van het lijkt wel alsof iedereen denkt dat Friese baby's zijn of zo. Die kwetsbaar zijn en niet voor zichzelf kunnen opkomen. Maar goed, dit is misschien nog niet helemaal. Laat ik het in een context plaatsen, dan wordt het denk ik duidelijker. Want als wij dus via de ander weer opkomen voor het Friese gevoel, laat ik het zo maar even noemen, hè? Of het Nederlandse gevoel. Het Friese gevoel is hier natuurlijk een soort van een meer speciale eigenschap. Maar het gaat natuurlijk ook over Nederlanderschap. Dus als we zeggen van, via de ander kunnen we dat weer voelen. Maar dat gebeurt dus niet, bijvoorbeeld, als je het hebt over immigranten die hier komen. Die nemen hun eigen cultuur mee, hun eigen taal mee, hun eigen religie mee. En dan zijn we juist heel erg bezig met dat respecteren. Dan moet dat gerespecteerd worden. Dat zij niet per se in de eerste plaats Nederlands zijn. Ja, ze zijn het natuurlijk wel, maar met alle verschillende geïmporteerde eigenschappen, zeg maar, daarbij. Dat hoort er ook bij. Hè? De Nederlander bestaat dan ineens niet meer. Dan niet. Dus het is heel schizofreen. Hè? Die soort van die twee verschillende benaderingen, waarin we dus heel krampachtig bezig zijn met het Nederlanderschap een soort fluïde te maken. En pas als er dus één zo'n incident gebeurt met Haptima de Hoop, dan kunnen we even weer onze eigen identiteit benoemen. Dat is het verschil. En dat zien we natuurlijk bijvoorbeeld nu gebeuren met die salafisten en zo. En in Veenendaal is er nu dus een imam geweest die heeft gezegd van we moeten christenen helemaal niet omarmen of respecteren, die moeten we haten. Dat is gezegd in een YouTube-uitzending. Het was ook in het nieuws vanochtend. Het ging over een... dat is zo'n typisch voorbeeld. Maar dus er was een kerk geweest en die hadden hun parkeerplaatsen beschikbaar gesteld voor die moskee. Moet je nagaan. Maar goed, oké. Natuurlijk in de hoop hè, dat als wij naar toenadering zoeken tot deze mensen, dan krijgen we daar ook iets voor terug. Hè, want dat is de logica, zeg maar, van de deugdmens. Hè. Dus als wij nou heel veel leuke dingen doen, een koffie uitdelen en zo. Dat is ook een beetje hoe de politie werkt. Hè, dan gaan ze koffie uitdelen bij een straatgebed in Den Haag. Hè, alsof die mensen, ga lekker zelf je koffie regelen of zo. Waarom moet de Nederlandse politie jullie koffie geven? Maar dat is het gebaar. Wij geven jullie koffie, dan komt er vanzelf als iets een soort waardering van jullie kant terug. Nou ja, we worden dus geconfronteerd met dat niet zo werkt. Hè? Dus in Veenendaal is er gewoon gezegd, wij moeten zelfs afkeer voelen en haat voelen voor andersdenkenden, voor christenen. Waar is discriminatie.nl? He, op het moment dat soort uitspraken worden gedaan. Dan worden christenen gediscrimineerd. Nee, maar dat doen we dan niet. Want dat is niet. Want dan is er niet één persoon geïsoleerd in dat verhaal. Zoals Haptima de Hoop. He, dan is het gewoon Nederland en de christenen. He, die worden gediscrimineerd. En ja, dat los je natuurlijk op gewoon door nog meer te doen van wat niet werkt. Dan gaan we nog meer terug doen. Dan gaan we nog meer proberen om ze... Ja, om die discriminatie of dat racisme van die lage verwachtingen eigenlijk door te voeren. Dus we gaan nog meer bewegen in hun richting. En dan, dan op die manier kleed je natuurlijk het Nederlanderschap nog veel meer uit. Maar goed, dat is de blinde vlek die wij hebben, denk ik. Maar goed. Ja, en het Friese verhaal. Ik ben zelf... niet in Friesland geboren. Ik spreek het ook niet de taal. Maar mijn opa en oma kwamen daar vandaan. En ook mijn moeders kant is eigenlijk West-Fries. Maar goed, ik ben zo goed als Fries qua afkomst. Hè? Maar niet. Ja, ik ben natuurlijk niet zo Fries als Haptima de Hoop in die zin. Dus de nieuwe definitie is toch vooral dat je walk the walk, talk the talk doet. En dat vinden we mooi. Hè? Dus een beetje die... folklore die ineens weer over trots gaat. Die trots mogen dan even voelen via hem. Omdat het... Ik merk dat ik nog een beetje naar de echte kern zoek daarvan. Maar het heeft wel iets daarmee te maken. Het is de angst om de tradities, de folklore... het traditionele, het archaïsche eigenlijk, van die identiteit te voelen of te omarmen, dat is eigenlijk heel lastig geworden. We zagen het bijvoorbeeld ook in de behandeling van de blokkeervriezen een paar jaar geleden. Het blokkeervriezen werden ze genoemd. Zij werden toen verguisd. Hè? Die mensen, die achtergebleven mensen, weten we nog. Die niet begrijpen dat het prima is als er ook activisme is in tijdens hun Sinterklaasfeesten. Want dat mag je niet verstoren, want dat zijn grondrechten. En die Friezen, die vertrappelen die grondrechten van die kick-out Zwarte Piet mensen, straf ze. Hè, ze hebben strafzaken gekregen, ze hebben taakstraffen gekregen, ze hebben slechte pers gekregen, ze hebben... alles over zich heen gekregen. En daar ging het niet over trots en een trots gevoel van het Fries zijn. Dat was toen helemaal niet onderwerp van het gesprek. Dus zo zien we eigenlijk de reflex hier. Dat er toch behoefte is om... toch behoefte is dus aan een soort nationalisme. Maar omdat we absoluut niet meer weten hoe we dat moeten uiten, nemen we gewoon zo'n voorbeeld via die weg om het te doen. Nou, wat ik al zeg, het is surrogaat nationalisme. Paken en Beppe. Ja, nou, ik noem dus ook Paken en Beppe, maar we spraken niet Fries met elkaar in ieder geval. Maar goed, het is allemaal ingewikkeld, jongens. Ik zei ook, ik schreef ook op X gisteren of eergisteren van Nederland is compleet overspannen geraakt. En dan krijg je dus symptomen, alleen maar niet echt. Niets is dan nog echt wat het is, snap je? Oké, nou ja. Ja, die Eritreërs in Den Haag, inderdaad. Dat was ook heel, heel Nederlands, allemaal wat daar gebeurde. Laten we naar de. Het verbieden van politieke partijen gaan. En dan ga ik met jullie praten over de zelfbestemmingsgesetz. Zie je, nu ging die beter. Ik noem ze, oh ja, conserveervriezen. Ja. Conserveervriezen. Conserveren. Interessant, toch? Ja, maar er is... Ja, Hij zegt hier inderdaad over de geslaagde integratie. We zijn zo blij als we een voorbeeld zien van geslaagde integratie, dat we dus helemaal apeshit gaan om dat te benoemen en om dat te vieren en om het als een soort van medal of honor, weet je, voor onszelf. Van, kijk eens, wij hebben dus deze jongen omarmen wij, want het is een geslaagde integratie. Ja. Maar daarmee geef je eigenlijk aan dat natuurlijk... De hoofdregel is dat dat vaak niet zo gaat. Maar goed, zien we nu bij de moslimgemeenschap met name. Om het voorbeeld wat ik net noemde. Oké, het verbieden van politieke partijen, jongens. Een heet hangijzer, maar het is echt... al jaren leggen ze dit in de week. En dit gebeurt natuurlijk ook in Duitsland met het roep om een verbod van de AfD. Want geloof maar dat dat natuurlijk... de partijen zijn die ze dan willen verbieden. Ja, dus ze gaan eerst beslissen welke partijen er verboden moeten worden... en dan maken ze wetgeving. En dat is natuurlijk hoe het gaat. Het is echt niet zo dat de wetgever hier, Hugo de Jonge... Hanke Bruins en Ollongren... een volslagen fictief scenario hebben in hun hoofd... wanneer en wat en hoe dat dan zou moeten... en met welke partijen dat dan zou moeten. Dat is natuurlijk... een indirecte aanval, moet ik eigenlijk zeggen, op de populistische partijen, zoals zij dat zien. Dat is natuurlijk waar zij het gevaar zien. Laat ik even het artikel van de Volkskrant dan nemen. Daarin staat, 9 april was dat, wetsvoorstel is klaar. Partij die de rechtsstaat bedreigt, kan straks worden verboden. Beetje misleidende kop, want het wetsvoorstel is klaar. Maar of dat wetsvoorstel wordt aangenomen, is natuurlijk maar nog maar de vraag. Het ligt nu bij de Raad van State ter beoordeling. En die zal er waarschijnlijk wel. Die zullen daar natuurlijk naar kijken en iets moeten vinden daarvan. Want ik denk dat elk. Ja, dus een adviesorgaan. Dit zou nooit langs een adviesorgaan mogen gaan, zoals het er nu ligt. Maar goed, we gaan het zien. Het is natuurlijk allemaal politiek gekleurd. Een politieke partij die een daadwerkelijke en ernstige bedreiging vormt voor de democratische rechtsstaat, kan straks door de rechter worden verboden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ongedaan willen maken van de onafhankelijke rechtspraak of het frustreren van verkiezingen. Oké. Ja, precies. Dit staat in een nieuwe wet op de politieke partijen, de WPP, die demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken dinsdag voor advies aan de Raad van State heeft voorgelegd. Nadat het advies is uitgebracht, moet de wet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld. Tot nu toe kan een politieke partij, net als een vereniging of stichting, alleen worden verboden als zij handelt in strijd met de openbare orde. Het verbod op een politieke partij komt te liggen bij de Hoge Raad. Het verzoek om een politieke partij te verbieden en te ontbinden gaat uit van de procureur-generaal bij de Hoge Raad als door de doelstelling en werkzaamheden van de partij één of meer grondbeginselen van de democratische rechtsstaat in het geding komen. Onder die grondbeginselen vallen vrije verkiezingen, democratische besluitvorming, scheiding der machten en onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak. De wet beoogt door regulering de onafhankelijke positie van politieke partijen te versterken en hun weerbaarheid te vergroten. Het begrip politieke partij komt niet voor in de grondwet. Het zoveel mogelijk in een wet bij elkaar brengen van bestaande en nieuwe regels moet de democratische spelregels transparanter maken en de rechtsstaat beschermen. Discussies, zoals vorige week, over vermeende Russische betalingen aan politieke partijen of hun politici zouden zo moeten worden ondervangen. Aha, alright. Dus het moet een onmiddellijke oplossing zijn voor een probleem. Hè? Dus we hebben nu discussies over Russische betalingen en dan is deze wet is dan eigenlijk een oplossing daarvoor. Verbieden. Okay? Dus we willen inzicht gaan krijgen straks in de partijfinanciën. Dat moet allemaal openbaar gaan worden. Er zit ook daadwerkelijk dus een heel pakket bij van concrete maatregelen. Ook komt er geld vrij voor lokale en regionale politieke partijen. Maar goed, dat laten we dan even, dat even terzijde. Maar het gaat natuurlijk met name over de definitie eigenlijk van wanneer is iets dan een bedreiging. Hè? Dus ze hebben het over een daadwerkelijke en ernstige bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Maar als ik het lees, en ik heb ook nog wel andere stukjes erover gelezen wat er dan in staat, dan is het eigenlijk alleen al het feit dat je de onafhankelijke rechtspraak in twijfel trekt. Want daar gaat het over. Het is niet dat je dus per se... Ze doen het hier voorkomen alsof er dus partijen zouden kunnen zijn die geen onafhankelijke rechtspraak willen. Hè? Ik bedoel, welke partij zou dat willen? Ik bedoel, dan ben je dus inderdaad een antidemocratische partij en dan wil je een rechtspraak die uitspraken doet conform jouw partijbeginselen of zoiets. Dus dan ben je de democratie inderdaad aan het afschaffen en de rechtsstaat aan het afschaffen. En dat is dan wat je beoogt. Maar er is helemaal geen enkele partij op dit moment die dat wil. Ik bedoel, elke partij heeft belang bij onafhankelijke rechtspraak. Maar dat is niet eens volgens mij wat ze echt bedoelen. Wat ze bedoelen in dat wetsvoorstel is dat als jij de onafhankelijke rechtspraak in twijfel trekt, dat je daarmee uitdrukking geeft aan een ondemocratisch motief, zeg maar. Dus dan ben je eigenlijk al ondemocratisch bezig. Dus kritiek hebben op de rechtspraak. Hè? Als je bijvoorbeeld zegt, ik denk dat de rechtspraak in Nederland niet onafhankelijk is. Daarmee val je dus eigenlijk al onder de definitie van het daadwerkelijk en ernstige bedreiging vormen voor democratische rechtsstaat. Dat is hoe Hugo de Jonge het ook uitlegt. Ja, en dat is ook wat we terugzien in de praktijk. Hè? Als jij kritiek hebt op de rechtspraak, zoals Gideon van Meijeren een aantal keren heeft geuit. En eigenlijk, hij zegt eigenlijk van, we zien dat de rechtspraak niet onafhankelijk is. En hij heeft daar voorbeelden van gegeven, met name in die coronatijd natuurlijk. Kan dat tot uitdrukking. Daarmee ben je dus al een grens over in de ogen van Hugo de Jonge. Dan ben je eigenlijk al ondemocratisch bezig. Je mag de rechtspraak in Nederland niet betwisten. Zoals die nu is. Dus wat we krijgen is dat de begrippen onafhankelijkheid en rechtsstaat en democratie een soort in beton gegoten worden nu. Dus je mag die je mag dat hele idee, mag je niet eens meer betwisten. Je mag niet eens meer betwisten dat er iets mis is met de democratie of mis is met de rechtspraak. Want dan val je het instituut zelf aan. Dus dat is waar ze bang voor zijn. We mogen niet meer het instituut zelf aanvallen. Terwijl dat nou juist de onafhankelijkheid van de rechtspraak verzekert. En ook waarborgt. Want het is niet alsof het een feit is dat als we het onafhankelijk noemen, dat het ook zo is. Dat moet altijd worden bevraagd, dat moet altijd worden gekeken vanuit de politiek of die rechtspraak inderdaad nog voldoende onafhankelijk is. Ja, en ik heb daar ook heel erg mijn twijfels wel al jaren bij eigenlijk. En het is ook een illusie om te denken dat rechters niet gevoelig zijn, bevattelijk zijn voor de politieke koers. En ze worden ook aangestuurd natuurlijk van boven. Dat is meermaals is dat daar buiten gekomen dat dat gebeurt. Kijk ook naar die avondklokzaak natuurlijk. Daar zagen we ook heel veel rare dingen gebeuren. Maar Hugo de Jonge wil dat we überhaupt geen kritiek meer uiten daarop. Want als je kritiek uit op de rechtspraak, dan ondermijn je de rechtsstaat. En dat is waar dit wetsvoorstel over gaat. En dat is wat ze willen bewerkstelligen, dat dat niet meer kan. Dat is hoe ik het zie. Het is ook wel grappig eigenlijk dat dan de Hoge Raad het verbod kan uitspreken. Hoe onafhankelijk is een Hoge Raad als een rechtsorgaan, een hoogste rechtsorgaan dus, in hun eentje dus een partij kunnen verbieden. Ja, want rechtspraak, wat maakt rechtspraak onafhankelijk? Omdat er een mogelijkheid is van hoger beroep onder andere. Dat is een hele belangrijk onderdeel daarvan. Dus een straf in eerste aanleg, kun je in hoger beroep gaan. Dat geldt voor alle rechtsgebieden. En zo houden rechters elkaar natuurlijk ook een beetje scherp. Hè? Want je wil niet dat je collega bij het gerechtshof ineens iets heel anders gaat zeggen dan jij. Dus je hebt een soort interne dialoog als rechter ook. Van, oh ja, ik heb ook nog andere mensen die straks zich over mijn beslissing gaan buigen. Maar als je een Hoge Raad de alleen macht geeft om een partij te verbieden, dan ben je dus eigenlijk een onafhankelijk oordeel aan het vellen. Of een afhankelijk oordeel aan het vellen. Want je hebt verder niemand anders die jou kan overrulen. Maar goed, dat is zogenaamd niet aan de hand of zo. Heel bijzonder. Ja, en natuurlijk is ook de olifant in de kamer hier. Ik bedoel, minister Hugo de Jonge, die heeft van de week een mooi rapport gekregen van de Algemene Rekenkamer. Dat zijn optreden en zijn handelswijze tijdens de coronatijd als redelijk tot goed moet worden bestempeld. Hè, zijn optreden. Terwijl er miljarden verdwenen zijn, de bijsluiter van de V's ineens buitenschot zijn gebleven. Er zijn leugens verkondigd. Er zijn broertjes van allerlei mensen die zaten in de farmaceutische industrie. En dan zegt de Rekenkamer, ja, er was wel een beetje schijn van belangenverstrengeling. Maar ja, hè, het was ook een hele rare tijd. En we wisten ook niet zo goed, hè, minister Hugo de Jonge wist ook niet zo goed wat er allemaal op hem afkwam. Schijn van belangenverstrengeling. Als er met miljarden wordt geschoven naar allerlei vriendjes en broertjes en weet ik veel wat. Oh my goodness. Moet je voorstellen. Ik bedoel, als dat op ter rechterzijde zoiets zou gebeuren, dan was de wereld te klein geweest natuurlijk. Maar dat was allemaal geen ondermijning. Allemaal geen ernstige bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Want het was allemaal goede bedoelingen. We hadden een pandemie. Ja. Maar goed, dus heel veel subjectieve taal eigenlijk in dat wetsvoorstel. Het frustreren van verkiezingen. Het frustreren van de uitkomst van de verkiezingen misschien, bedoelen ze. Maar goed, to be continued in ieder geval, denk ik. We gaan het zien, het gaat nog wel eventjes duren. Maar die wet, ja, ik mag hopen dat de rechtse partijen, die dus nu officieel tot een soort van kabinet zouden moeten komen, daar even voor gaan liggen. Dat is wat ik denk. Oké. Ongelooflijk. Ja, iemand zegt karma is dat er op hun die mensen afkomt en dat voelen ze goed. Ja, ja het is gewoon, het is pure communistische methode. Partijen verbieden. Ja, dan kunnen ze zeggen, ja, in 1931 hadden we ook... Dat hadden we dat ook willen, hadden we dat ook moeten kunnen doen. Ja, maar ja, dat is hoe ze het verkopen. Kan ik de volgende keer de WHO-plannen bespreken? Volgens mij heb ik dat laatst besproken, toch? Waar was dat? Bij Blackbox? Volgens mij wel. Ja, ik heb het WHO-pandemieverdrag daar besproken. Ik ben vanavond trouwens weer bij Blackbox, dus voor wie geïnteresseerd is. Oké. Cultureel marxisme. Ja. Via de het is gewoon via democratische weg de democratie afschaffen. Ja, dus waar ze voor waarschuwen, waar zij bang voor zijn, wat zij willen aanpakken, is precies wat ze zelf doen. Het is zo duidelijk inmiddels. Voor elk ondemocratisch plan of uitlating of wat dan ook op rechts, zijn er 9 andere ondemocratische uitingen op links. In gevestigde orde. Neem zo'n Pia Dijkstra, hoe heet ze? Die in de Kamer gewoon staat te liegen over de macht en de rol van het WHO. Als er een pandemie moet worden verklaard weer. Dan zit ze een beetje te stamelen van... Wie zijn wij om de adviezen van het WHO niet over te nemen? Maar we mogen dan wel zelf beslissen hoe we dat dan gaan doen. He, dus het hele wegmaken eigenlijk van de machtsstructuren. En dus dat je niet kunt toegeven als D66 van wij zijn straks gebonden aan de adviezen, de bindende adviezen van het WHO. Dat is wat dat pandemieverdrag inhoudt. En als zij overtuigd zou zijn van de status van het WHO, dan zou ze daar toch ook niet over liegen. Het is gewoon, ze voelen zich betrapt. Dat is wat ze doen. Het zijn ongekozen mensen die over onze gezondheid gaan beslissen. En dan durven ze een wetsvoorstel te doen over partijen die de rechtsstaat ondermijnen. Ja, ik weet niet wat ik er nog over moet zeggen. Eigenlijk. Ja, ik bedoel... Ja, precies. Mensen zijn het eens. Oké, we gaan even naar dat artikel... van Unheard. Ik zal het hieronder nog zetten. Het is een heel goed artikel, vond ik. Waar heb ik het? En dat gaat over... waar het eigenlijk voortdurend over gaat, natuurlijk onder de oppervlakte. Europe faces death by decadence, heet het stuk. Respecting voters is now seen as a sign of weakness. Kijk, en dat vind ik nou een hele interessante invalshoek. Hè, want we heel veel stukken op deze site ook trouwens, op Unheard, best een goede site. Het is niet per se rechts of zo of links, maar ze hebben verrassende artikelen vaak. Die net even toch scratching under the surface doen. En het gaat nu niet per se over populisme versus gevestigde partijen. Maar het gaat over iets wat we inderdaad zien om ons heen. Hè. Dus het respecteren van kiezers wordt eigenlijk gezien als een teken van zwakte. En we hebben het daar de hele tijd over. Waarom doet de PVV niet wat de kiezer wil? Waarom doet NSC niet wat de kiezer wil? Waarom is Caroline van der Plas eigenlijk nog steeds bezig met het meegaan in het stikstofverhaal? Terwijl de meeste boeren, dat was veel wel, natuurlijk helemaal uit dat narratief willen. En gewoon... echt een koersverandering willen, zeg maar, in de politiek. Dus voorbij klimaat en voorbij al die andere belangen, zeg maar. Dus waarom komen die partijen niet op voor de belangen van hun achterban? Dat is eigenlijk wat in dit artikel wordt opgeworpen. Dus zowel op links als op rechts. Dus het is niet alleen maar op links dat er eigenlijk... over de hoofden van arme mensen heen. Hè? Die mensen die nog steeds op links stemmen omdat ze denken dat ze voor sociale rechtvaardigheid zijn, hè? In de politiek of voor andere belangen. Maar dat ze zijn alleen maar bezig met klimaat en met transgender dingetjes en met woke dingetjes. Dus dat gebeurt op links, maar het gebeurt ook, zegt deze auteur, Malcolm Q. Uni, die zegt... je ziet het ook bij gematigde partijen, bij rechtse partijen zie je ook dat ze hun kiezers eigenlijk in de steek laten. En maar uit naam van wat eigenlijk? Waarom doen ze dat? Dat is dan de vraag die hij opwerpt. En ik vind zijn antwoord best wel interessant. En ook van toepassing, denk ik, op de Nederlandse situatie. Hij heeft het over Zweden in dit geval. Hij heeft het dan over dat de Riksbanken, dat is de soort van de nationale Zweedse bank, die heeft geldproblemen. Die heeft nu 44 miljard kronen nodig. Dat is 3,2 miljard. 3,2 miljard pond. Het is een Engelse site. En om, ja, als een soort bail-out. Dus daar gaat het dan nu over. Hè? Dus die bank die heeft dat nodig. En dat is natuurlijk politiek gevoelig. Maar hij zegt, het gaat er eigenlijk helemaal niet over. Niemand heeft het daarover. Waarom heeft niemand het daarover? Hij zegt, niemand heeft het eigenlijk over al het geld wat naar Oekraïne gaat, hè, in Zweden. In Zweden hebben ze daar ook een enorm pakket voor. En hij zegt, het enige waar het eigenlijk over gaat op dit moment in Zweden is een controversial law intended to make it easier to change gender. He, dus het gaat daar over die woke-politiek. En daar staan de kranten vol mee. Daar moet het allemaal over gaan. He, dus het is afleiding eigenlijk van het grote geld uitgeven aan banken en aan oorlog. He, banken en oorlog, daar gaat het geld naartoe. Maar waar gaat het over in de politiek in Zweden? Over dit verhaal, over de transgenderwet. En toen dacht ik, hey, maar dat is precies hetzelfde als wat in Duitsland gebeurt. He, dus nu met die zelfbestimmingsgesetz wordt ook daarop gefocust eigenlijk. Daar heeft iedereen het over ineens. En, maar dat is niet het enige. Hij zegt, wat heb ik zo eventjes mijn... even kijken. Hij zegt, wat vooral ook opvalt, is welke partijen daar dan vervolgens ook in meegaan. Hij zegt, as a politician, it's easy to think that your job is first and foremost to be seen doing something, almost regardless of whatever that something ends up being. Hij zegt, Zweden is eigenlijk rechts nu. Hè? Sinds 2022 is daar een rechtse politiek, een nieuwe wind gaan waaien. Weten we nog? Dat was toen een enorm nieuws dat de rechts nu aan zet is in Zweden. En dat heeft natuurlijk ook wel zijn weerslag op de immigratiepolitiek. Maar in feite verandert het natuurlijk heel weinig. Maar hij zegt, het zijn deze partijen die dus eigenlijk ook meegaan in die transgender wetgeving. Dus je kunt makkelijker van geslacht veranderen. Je hebt dan niet meer een advies van een psycholoog nodig. De inhoud doet er even niet toe. Maar het is natuurlijk een woke onderwerp wat bij heel veel mensen natuurlijk helemaal niet leeft of speelt of wat dan ook. En die willen het ook helemaal niet. Want die zien ook dat het een perversie is van het familierecht, om het zo maar even te noemen. En, maar het zijn dus ook die rechtse partijen, de gematigde partijen, die daar toch in meegaan. En zegt, maar hoe kan dat dan eigenlijk? En, want het gaat in tegen wat mensen willen, waar mensen nu mee bezig zijn, waar ze mee zitten. En mensen zitten met een economische positie, ze zitten met hun werk, ik bedoel inkomen, noem het maar op, huizen. Ik bedoel, het zijn allemaal problemen van echte mensen op dit moment. En toch durven politici zich dus daar niet meer aan te branden. Ze kunnen niet meer de problemen, de echte problemen van mensen aankaarten, laat staan oplossen. En hij zegt dus, politiek is dat geworden wat je kunt eigenlijk zeggen, het is alleen maar laten zien dat je iets doet, zonder dat je iets hoeft op te lossen. Omdat er een decadentie is opgetreden in de politiek. Ik zal even een stukje uit voorlezen. Rather than channeling the will of the electorate, the new job of an increasing number of politicians seems to be going in precisely the opposite direction of what most people desire. Giving people what they want, these politicians seem to say, is a sign of weakness. It is a capitulation to populism, doing the opposite of what the people who put you in office want. Conversely, is seen displaying the strength or bravery needed to stand up to the putative mob. Ja, dat is inderdaad waar alle politieke partijen, een paar uitgezonderd. Ik denk dat de AfD, FVD in Nederland, in Zweden weet ik het niet precies, maar dat een aantal partijen dat nog wel proberen. Maar er is inderdaad een soort van eer te behalen. Er is een soort van bravery, hè, noemt hij het. Een soort trots te halen als politiek, als politieke partij, als politicus. Als je je afzet tegen het idee van populisme. En populisme is gewoon eigenlijk geworden wat mensen willen. Hè, dus wat mensen willen, waar zij mee bezig zijn. Waar zij om roepen, waar ze om schreeuwen, wat ze nodig hebben. Grenzen dicht bijvoorbeeld, hè, dat soort dingen. En blijkbaar heeft die propaganda zo goed gewerkt. Dus zowel vanuit de bevolking, maar ook dus vanuit de politiek over en weer. Dat zij gaan zien als iets waar je absoluut niet van beschuldigd mag worden. Van populisme. Dus als je dat niet wil, dan zul je dus ook die woke onderwerpen moeten oppakken. En dan moet je eigenlijk ook in dat bevoogdende, of in die bevoogdende rol stappen, waarin je mensen eigenlijk vertelt wat ze willen. Of dat jij voor hun beslist wat zij willen. En niet meer doet wat ze willen. He, dus je gaat er als het ware boven hangen. Dat is een beetje wat er dan gebeurt. Maar het is natuurlijk eigenlijk vanuit een kramp. Hè? Het is onmacht. Hij zegt, the horizon of possibility seems to have closed. And only bad options remain. They can either renege on their promises to deliver a robust defense, or they can go opt to fulfill those promises through ruthless austerity measures, guaranteed to be incredibly toxic to the electorate. Ja. Dus ze zitten als het ware vast tussen het praatje wat ze houden en wat ze daadwerkelijk nog kunnen. Dus ze zijn eigenlijk gevangen. Dat is het verhaal. If one takes a step back, it becomes clear that this sort of political circus fits into a wider pan-European pattern. Though the disaster at the Riksbanken and the Kafkaesque process to force through a law nobody really wants may seem to be completely separate issues, they are better understood at two sides of the same coin. As a politician, it's easy to think that your job is first and foremost to be seen doing something, almost regardless of whatever that something ends up being. Ja, dus het politieke werk is losgemaakt van iets doen en is geworden, is eigenlijk gewoon geworden dat je dat het eruit ziet alsof je iets doet. Dat is wat hij zegt. Ja. In a twisted sort of way, the logic makes sense. As the actual room to maneuver shrinks and shrinks, as deindustrialization and the blowback from economic sanctions on Russia sets in, there's progressively fewer popular things that politicians can actually do. Ja, dus hij zegt, er zijn door die deindustrialisatie, door de oorlog, dat zijn allemaal hete hangijzers. Daar kunnen mensen dus niet, daar kunnen politieke partijen zich eigenlijk niet niks meer doen. Ze kunnen daar niks meer doen. Dus ze hebben een steeds smaller kader waarbinnen ze nog zichzelf relevant kunnen maken, als het ware. En laat staan dat het nog populaire dingen zijn die ze nog kunnen doen. Dus er is eigenlijk geen populair onderwerp meer. Dat is eigenlijk wat hij zegt. And these projects are now falling apart. Ja, niemand. Kijk, dat is het ook, hè. Er wordt heel gewichtig gedaan, hè, over klimaatbeleid en over de Oekraïne-oorlog en de economische toestand. Hè, dat wordt dan niet zo genoemd, maar dat gebeurt wel, die deindustrialisatie die we met name dus in Duitsland zien op dit moment. En ergens weten deze mensen wel, die partijen, dat natuurlijk helemaal uit elkaar gaat vallen. Dus niemand wil daar verantwoordelijk voor zijn. Ook niet aan de oplossende kant daarvan. Want het kan niet worden opgelost. Dus daarom willen ze zich er niet meer aan branden. En gaan ze eigenlijk mee dus met die woke onderwerpen. Want ja, je moet ook wat. Dat is het. Dus in Zweden wordt nu onder een rechtsbewind. Wordt er dus nu een transgenderwet doorgevoerd. zoals in Duitsland ook, en dus in Nederland nog niet. Daar is die decadentie nog een beetje afgewenteld met, het, ja, met de beslissing van het NSC. NSC. Maar dat is eigenlijk een uitzondering. Dus dat zal wel later, dan zal dat weer terugkomen, denk ik. Ja, ja. Dus, maar goed, vandaag stemt dus Duitsland daarover. En nou ja, goed, dat is natuurlijk een coalitie van sociaaldemocraten, liberalen en de groenen. Dus dat zal er wel doorheen gaan. En dan kun je dus je naam veranderen in je paspoort en je geslacht zonder tussenkomst van ja, een psycholoog. En het is allemaal makkelijk. Het moet ook vaker kunnen. Hè? Dus dat je het verandert na een jaar of wat, moet je dat weer kunnen veranderen. Ja. Decadentie. Snap je? Maar dat zijn die onderwerpen. Dus iedereen in Nederland denkt, waarom gaat het daar de hele tijd over? Maar het is een stuk vlees waar ze dan over kunnen steggelen, weet je. Dat is dan een soort afleiding van de echte grote problemen die niemand meer aandurft. Ja, dus en er wordt een soort vals idee van moed wordt er inderdaad aangereikt aan politici. Van het is, je hebt niet de moed om de echte problemen van deze tijd aan te pakken. Om het beest in de bek te kijken. En zoals FVD doet, maar ook de AfD doet, te zeggen dat immigratie onhoudbaar is. Dat die oorlog in Oekraïne, dat we die niet gaan winnen. Dat klimaatbeleid een utopie is en een fantasie is die mensen arm gaat maken. Dat kun je niet meer zeggen. Die moed heb jij dus niet als partij meer. Hè? Op rechts of gematigd rechts of middenpartij of whatever. Want links is sowieso helemaal verloren. Maar daar zou je nog wel hoop kunnen vestigen op die partijen. Maar dat doen zij dus ook niet. En waarom niet? Omdat ze de moed hebben gekregen. Hè? Dus het idee van moed. Om op te staan tegen het idee van populisme. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is al 10 jaar, misschien al langer, is dat erin geïnjecteerd. Dat idee dat de mob, zeg maar, het volk, de boze massa, ja, die moet je eigenlijk helpen door ze niet te geven wat ze willen. Want dan worden ze, want dat is een gevaarlijke groep mensen die alleen maar vanuit onderbuik denkt die niet voor reden vatbaar is en alleen maar bezig zijn met hun eigen kleine probleempjes. Lees de problemen van deze tijd natuurlijk. Want waar ben je als land, als mensen niet meer kunnen wonen en niet normaal boodschappen kunnen doen en zich veilig voelen op straat. Maar die politici die zien dat dus gewoon als een monster wat je niet moet voeden verder. Die moet je niet geven wat ze willen. Dat is populisme. En zij zijn beter dan dat. Zij zijn geen populisten. Zij zijn politici die de grote vraagstukken van deze tijd moeten oplossen. En als dat niet lukt, dan gaan we in de controverse sfeer zitten. Dan gaan we in de woke sfeer zitten. Dan doen we daar gewoon een beetje aan mee. Want dat kan niet zoveel kwaad. Het is een soort tijdwinnen ook wat ze doen natuurlijk. Want ik denk niet dat er echt een politicus is in Zweden of in Duitsland die serieus begrijpt waar die transgender ideologie nou werkelijk vandaan komt. Het daagt niet, zeg maar, waar dat mee te maken heeft. En wat de schade daarvan is voor met name jongeren. Voor met name jongeren die wordt aangemoedigd eigenlijk om een soort onvaste idee van identiteit te ontwikkelen. Maar dat is het. Dat is het, jongens. Oké, we gaan even naar Naomi Wolf. De Wolf. Zij wordt altijd verward met Naomi Klein. Ik merk wel dat dit een beetje in de tijd zit, maar in de tijd nood, moet ik zeggen. Naomi Wolf was dus in Nederland. En ik volg haar al best wel lang ook op Twitter natuurlijk. En ik heb haar... ik heb gezien hoe zij inderdaad werd gecanceld natuurlijk om haar opvattingen. Zij trok aan de bel in de coronatijd. Met name omdat zij signaleerden dat vrouwen die dus de vee namen, allerlei klachten kregen en zo, en onvruchtbaarheid. En zij heeft dat uitgezocht. Hè. Dat is een beetje ook vanuit haar positie als feministe, vrouwenrechten. Dus vanuit die aanvliegroute, zeg maar, kwam zij daarin. En ontdekte toen hoe eigenlijk haar eigen partijen, dus de Democraat, hoe die al hun principes overboord hebben gezet in korte tijd. En dus in die medische dictatuur, zoals zij dat dan noemt, mee zijn gegaan. En ineens was het onschendbaarheid van het lichaam niet meer belangrijk. De vrijheid van meningsuiting was niet meer belangrijk. En dat is eigenlijk wat ze beschrijft in de meeste van die hoofdstukken, is de verbazing daarover dat met name dus links, haar hele netwerk van mensen, die elite waar ze heel lang bij hoorden, hoe die zich tegen haar keerden en hun eigen principes verloochenden. Dat is hoe zij het ziet. Terwijl ik als Europeaan kijk er natuurlijk naar van ja, maar dat wist je toch wel. Je wist toch wel dat die elite waar jij bij hoorde helemaal niet zo principieel zit in dat soort grondrechten. Dat hebben we daarvoor eigenlijk ook al gezien dat niet zo is. Dat dat echt een in- en out-group is natuurlijk. Hè? Dus alles wat conservatief is, bedoel ik maar even, wordt al decennia verguisd vanuit links. Hè? Ook al beweegt het conservatieve gedachtegoed steeds meer richting het oude links, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus waarin vrijheidsrechten steeds belangrijker worden, wapenbezit als vrijheidsrecht, vrijheid van meningsuiting, dat is door conservatieve groepen eigenlijk de laatste jaren verdedigd. Dat is de waarheid. En dat benoemt zij, vind ik, te weinig in het boek. En dat is ook omdat ze waarschijnlijk tot aan 2020 niet op die manier naar de wereld heeft gekeken. Dus zij moet een soort inhaalslag maken of bij haar oude, vertrouwde, vooroordeel blijven over rechts en links. Maar dat is haar eigen proces, denk ik. Ze doet wel in een hoofdstuk, ze biedt wel in een hoofdstuk biedt ze haar verontschuldigingen aan de conservatieve kant. Dus dat doet ze dan wel, maar dat komt een beetje geforceerd over, vind ik. Maar goed. Vooruit, hè. De Pfizer-documenten bespreekt ze natuurlijk. Ja, daar word je echt niet blij van als je het allemaal leest. Inmiddels weten we het allemaal natuurlijk. Staring us in the face, hè. Dat is eigenlijk wat ze zegt. Het kijkt ons aan. De feit en de waarheid kijkt ons gewoon aan. En toch zijn er nog steeds heel veel mensen niet bereid om het onder ogen te komen. Dat is eigenlijk kern van dit boek. Dat ze zich ernstig zorgen daarover maakt. En zich afvraagt of dat nog gaat gebeuren. Dat is ook het verhaal. Het is ook vooral een boek wat gaat over verwerking. Dus de verwerking van die periode. Ze heeft het over een huisdier wat overleed. En dat mocht toen niet in de kliniek gebeuren. En hoe verdrietig ze daarvan werd en zo. Dus er zit heel veel sentimentele aspecten aan. Ook over het vinden van God in haar leven. En hoe moeilijk dat is eigenlijk om dat vanuit haar achtergrond te doen. Hè. Dat wordt niet. Dat is ook waar natuurlijk. Hè. Dus als jij jezelf een journalist noemt of een wetenschapper noemt, dan mag je eigenlijk niet op spiritueel niveau ook bestaan, als het ware. En dat benoemt ze inderdaad terecht, vind ik. Dat vind ik interessant hoe ze dat herkent. Even kijken hoor. Ja, en het is niet alleen maar dat ze God vond of een soort van spirituele behoefte voelde. Ik weet niet of het spiritueel moet noemen, geestelijk is beter woord. Maar zij heeft meegemaakt eigenlijk wat ik ook heb meegemaakt. Alleen ik had het eerder, niet in coronatijd, maar al, ik denk 2016 of zoiets, is dat je op een gegeven moment voelt en ervaart dat er een kwaad is in de wereld. En dat kan zitten in onredelijkheid van dingen, de onlogica van alles, hoe mensen meedoen in bepaalde dingen, met bepaalde dingen die duidelijk slecht zijn. Die duidelijk onrechtvaardig zijn. Die duidelijk slecht zijn voor kinderen. Of die ons van ons thuis af. Van ons thuis wegjagen. Eigenlijk uit het goede wegjagen. En toen heb ik gedacht van ja, als er een slechte kracht is, dan moet er ook een goede kracht zijn. Dus ik ben eigenlijk een beetje zoals Naomi Wolf vanuit de negatieve benadering tot God gekomen. Dus omdat ik niet geloof dat het kwaad zo alleen gemotiveerd is door zichzelf. Ik denk dat het tegen iets vecht. Het kwaad is aan het vechten tegen het goede, tegen het licht. Anders dan waarom zit daar zoveel energie in? Die destructieve krachten die we nu om ons heen zien. Waarom is dat zo hellbent, zoals het dan heet, op het vernietigen van werkelijk alle basisbeginselen, alle basisstructuren. Het begint met de reden, het begint met de logica. En dan gaat het op een gegeven moment echt naar gewoon onze natuurlijke omgeving, de gezinnen, onze relaties en zo. Alles wordt aangevallen op dit moment. Dan moet je wel een enorme motivatie hebben, hoe je het ook wil noemen. Of je het nou een kwade kracht wil noemen of gewoon het werk van onnozele mensen, zoals het dan heet. Ik denk dat naïef is, dat laatste. Maar er is inderdaad wat zij zegt, het was eng op een metafysisch niveau wat zij zag. Dus wat zij zag in het begin van de coronatijd vond zij eng op metafysisch niveau. Dus met andere woorden, dit is groter dan puur mismanagement of corruptie of gewoon geld of wat dan ook. Het is een veel groter kwaad dan dat. En dat is denk ik heel goed gezien van haar. Dan geeft ze ook nog even uitleg over iets waar ik ook helemaal absoluut heel erg voor ben. En dat is dat we moeten leren denken als een tiran. Dus wat ik net al zei, we denken te vaak dat dingen gebeuren door onwetendheid of wat ik het allemaal noemde. Groupthink of goede intenties is er ook zo eentje. Er zijn allemaal goede intenties van mensen geweest. En zij zegt, dit is gewoon niet realistisch. We moeten denken zoals een tiran. Er zijn heel veel mensen die helemaal niet goede intenties hebben. Kijk naar de geschiedenis. Waarom zou dat nu anders zijn, zegt zij ook in het boek. Waarom zou er in de 21ste eeuw ineens nergens meer iemand opstaan die met kwade intenties mensen wil benadelen en wil uitmoorden of wat dan ook. Hè? Want zij noemt het ook een genocide ergens. Maar goed, zover wil ik niet gaan. En zij legt ook absoluut wel het verschil uit tussen de genocide van de vorige eeuw en deze. Maar ze strooit wel met die termen. En ze zegt ook, het is gewoon naïef om niet ons te verplaatsen in de tiran. En ze legt ook uit hoe subtiel de monsters te werk gaan eigenlijk. Hè. Dus dat is dan eventjes nog een les. Ze haalt ook Hannah Arendt natuurlijk weer aan, de banaliteit van het kwaad. Dus het is dan een beetje cliché in die zin. Even kijken. En ze is gewoon ziedend en heel boos op mensen. Die zij om haar, die hun nek niet hebben uitgestoken. Die het hebben laten afweten in al die jaren. Dat vond ik eigenlijk wel het grappigste stukje. Dat ze schrijft van mensen die mij dan gingen mailen, zei ze van, ja, ik ben het wel met je eens en zo, maar ik kan niks zeggen, want mijn werk, ik kan niks zeggen, want dit. En dat zit haar heel erg dwars. En dat snap ik heel goed. Goed, jongens. Ja, ik zou zeggen, ik heb het nu gelezen, dus hoef jij het niet meer te doen. Maar het is, ik zou haar zeker volgen ook. Ze is heel actief ook verder op YouTube. En belangrijk. Het is gewoon belangrijk om het hierover te blijven hebben, denk ik, inderdaad. Zij zegt ook, het is nog steeds een open wond, die hele periode. En ze zegt ook, het is helemaal niet voorbij. Er komt nog meer aan. Zij voorspelt ook dat die Amerikaanse verkiezingen waarschijnlijk door een of andere plotselinge pandemie weer of iets anders zullen worden uitgesteld, dan wel afgesteld, dan wel op allerlei manieren gehackt. Dus we gaan het zien. Ik denk inderdaad dat het niet alleen bij COVID zal blijven. Ze zegt wel, we hebben wel overwinningen ook behaald in die periode. En dat is denk ik ook wel waar. Er is wetgeving in Amerika doorgevoerd op lokaler niveau, federaal niveau. Niet federaal niveau bedoel ik. En daarom, het Amerikaanse systeem werkt wat dat betreft ook beter dan dat van ons in Europa. De checks en balances, zegt zij. Goed. Even kijken. Ik ben door de onderwerpen heen, volgens mij, jongens. Ja, nog netjes keurig binnen de tijd. Waar blijft die zon eigenlijk? Het is niet echt veel meer, hè? Eergisteren wel. Maar nu is het een beetje flauw zonnetje. Maar goed, volgens mij wordt het morgen wel mooi weer. Maar er is wel iets aan de hand met die zon. Dat is niet helemaal, toch? Beetje raar. Ik wil niet echt doorbreken. Jongens, dus vanavond ben ik bij Blackbox te zien en daar ga ik eventjes nu over overleggen en zo voorbereiden. Dus misschien zien we elkaar dan daar, lijkt me leuk. En ik zie jullie heel snel volgende week weer hier bij Bakkie. Vergeet niet te liken, te delen, te abonneren op het kanaal. Hieronder kun je een donatie doen via de linkjes en dank aan iedereen die dat heeft gedaan de laatste tijd. Postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Daar kun je post naartoe sturen. En dat wordt erg gewaardeerd ook. Vind ik leuk. En dank aan iedereen in de chat die er gezellig bij was. Voor het kopje koffie van vandaag. Ik wens jullie een heel fijn en mooi weekend. En tot volgende week. Alright. Ciao.